Hoe kan Europa de concurrentieslag met de VS en China winnen? Op welke manier moet Europa verder met de kapitaalmarktunie? En hoe zorgen we dat beleggen over de grens makkelijker wordt? Thema's die we met verschillende politieke partijen bespreken in het BNR Finance Debat. Als opmaat naar de Europese verkiezingen. Dinsdag 28 mei om 7 uur 's avonds op BNR. En natuurlijk direct daarna als podcast.
Het BNR Finance EU Verkiezingsdebat wordt mede mogelijk gemaakt door Dutch Fund and Asset Management Association, Nederlandse Vereniging van Banken, Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen en het Verbond van Verzekeraars. Voor een financieel gezonde toekomst van Nederland in Europa.
Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld Buiten de Beurs. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven.
Ja, welkom bij de ochtendnieuwseditie van 16 april 2024. Het is dinsdag vandaag. Naast me zit Iwan Verrips.
Goedemorgen, Bas.
Buiten is het waardeloos weer. Dus zitten we heerlijk binnen om je bij te praten over het nieuws van dit moment in de komende 20 minuten. Want we hebben van alles te doen. Onder meer over Israël, hè?
Uiteraard, want opnieuw komt vandaag het Israëlisch oorlogskabinet bijeen om daar te praten over een tegenreactie op die aanval van Iran van afgelopen zaterdagavond. Wat zijn de opties? Wat ligt er op tafel? Zometeen praat Israël-correspondent Ralf Dekkers hierbij.
Ja, en de Eerste Kamer debatteert vandaag over de verhoging van het minimumloon en uiteraard, de formatie gaat hopelijk verder nadat Geert Wilders plotseling opstapt gisteren. Straks politiek verslaggever Leendert Beekman. En de huizenprijzen lopen dit jaar verder op. Dat verwachten onderzoekers, tenminste van ABN AMRO. Straks hoe je wat je kunt verwachten of krijgen voor je huis. Dat en meer is zo meteen op het programma hier bij BNR. Op het Binnenhof, Nederland en de rest van de wereld. Maar de vliegende start van je werkdag begint, zoals gezegd, in Israël. Want het Israëlische oorlogskabinet kwam vannacht bij elkaar om te kijken of er een respons komt op de aanval van de Iraniërs afgelopen zaterdag. En het antwoord erop is ja, dat willen de Israëliërs. En ze zijn bezig met het plannen van een tegenreactie op die aanval. Maar, hebben ze gezegd, die reactie mag geen all-out war uitlokken. Er wordt ook gezocht naar steun van de Amerikanen. En die hebben gezegd, geen tegenreactie doen, want dan doen we niet mee met je. En er wordt ook gezocht naar de steun van Amerika. Vermoedelijk deze week wordt er gestemd over dat enorme hulppakket ter waarde van 90 miljard euro. Waar een groot deel van voor Israël is ook, 60 miljard voor Oekraïne. Maar ook voor Israël en Taiwan is er geld weggelegd. Maar we gaan eerst praten over die vergadering van het oorlogskabinet van Netanyahu vannacht met Ralf Dekkers, onze correspondent in Israël. Ralf, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, er is nu gezegd van ja, je kan niet zonder antwoord tegen deze aanval van de Iraniërs blijven van afgelopen zaterdag met ruim 300 drones en raketten. Maar hoe willen ze dat doen? Terugslaan zonder een oorlog uit te lokken?
Het moet pijnlijk en doorslaggevend zijn, zo hebben ze hier gezegd. Maar inderdaad, zonder een regionale oorlog uit te lokken. Het leger heeft diverse scenario's gepresenteerd aan het kabinet. Wat die precies zijn, weten we natuurlijk niet. Nee. Maar bijvoorbeeld het VN-atoomagentschap vreest al dat de nucleaire faciliteiten in Iran onder vuur geworden zullen worden genomen. Zover zal het denk ik niet komen, want dat zou een hele complexe operatie betekenen met gevechtsvliegtuigen die onderweg hertankt moeten worden en dat soort dingen. Maar er gaan steeds meer geluiden op om één Iraanse faciliteit, een militaire faciliteit, te bombarderen. Net zoals Iran van plan was om met name de luchtmachtbasis waar de Israëlische F-35 zijn gestationeerd te raken. Zo wil Israël mogelijk dus één faciliteit in Iran raken om zo te proberen de balans tussen beide landen te herstellen.
Ja, en anderzijds, we weten al, hè, zei ik al, dat de Amerikanen hebben gewaarschuwd. Wij doen niet mee met zo'n tegenactie. En toch zoekt Israël steun. Wat willen ze dan voor steun van de Amerikanen die al nee gezegd hebben?
Ze willen geen militaire steun. Wat ze willen eigenlijk dat ze ermee akkoord gaan dat Israël die aanval uitvoert. Dat er geen consequenties zullen volgen voor Israël als ze besluiten om die operatie te doen. En Amerika, of in ieder geval de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Amerika, heeft afgelopen nacht al gezegd van ja, Israël moet zelf besluiten hoe ze hun land willen verdedigen. Maar Israël zal dus eigenlijk wel Amerika ook ervan moeten overtuigen dat die actie die ze eventueel gaan doen in Iran niet zal leiden tot een regionale oorlog.
Ja, en veel andere landen zeggen ook tegen Israël en tegen Netanyahu, doe dat nou niet. Zorg ervoor dat er geen conflict ontstaat, hè, want de hele regio gaat instabiliseren. Is Israël gevoelig voor die oproep van andere landen? En Want er zijn al twee fronten, of eigenlijk drie als je de Rode Zee meetelt. Eén in Gaza, één met de grens met Libanon. Dan zou dit er nog bij komen. En dan tellen we de Rode Zee niet mee, Ralf.
Nee, het is inderdaad al een multifront war. En ja. Israël, of tenminste Netanyahu, die heeft de afgelopen dagen geweigerd een aantal telefoontjes aan te nemen van westerse regeringsleiders. Gewoon met het idee dat hij weet dat hij onder druk gezet gaat worden om die operatie niet uit te voeren in Iran. Dus hij heeft gewoon die telefoontjes niet opgenomen. Netanyahu heeft de afgelopen dagen ook nog hier in Israël helemaal niets publiekelijk gezegd. Omdat hij weet dat hij dan zijn kaarten enigszins bloot moet geven. Ja. Dus hij houdt alles dicht bij zich en hij wacht totdat er een besluit is. Maar hij is er gevoelig voor, omdat ze afgelopen weekend hebben laten zien dat er nog wel degelijk landen zijn die ook ondanks die oorlog in Gaza Israël steunen en zelfs helpen met de verdediging. Dat willen ze niet opgeven, maar tegelijkertijd willen ze Iran wel terugslaan. Dus het is een hele lastige opgave voor Netanyahu.
Ja, absoluut. Dan het conflict in de Gazastrook. Dat gaat gewoon door, die oorlog daar. Hamas komt met nieuwe eisen voor een staakt het vuren, begrijp ik?
Inderdaad, er werd maandenlang gesproken over een deal waarbij 6 weken staakt het vuren. Daarin zouden 40 gijzelaars van Israël worden vrijgelaten tegen een aantal 100 Palestijnse gevangenen. Heeft Hamas gezegd, wij willen slechts 20 gijzelaars vrijlaten voor 6 weken staakt het vuren. Bovendien willen wij meer Palestijnse gevangenen dat die vrijkomen. En er moeten garanties worden gegeven dat er in de volgende fase een einde aan de oorlog komt en een terugtrekking van Israël uit Gaza. Dat is voor Israël een
no-go.
Daar kunnen ze niet verder mee gaan. Dus dat, ook dit is ten dode opgeschreven. Dus ook dat conflict in Gaza zal ook de komende weken nog verder gaan.
Dankjewel. Ralf Dekkers, onze correspondent in Tel Aviv, Israël. Ja, nog eens het huis van afgevaardigden stemt deze week nog over die afzonderlijke hulppakketten voor Oekraïne, Israël en Taiwan. Heeft de Republikeinse voorzitter Mike Johnson tegen verslaggevers gezegd. De Amerikaanse Senaat keurde in februari dat steunpakket goed, zoals we weten. 60 miljard dus voor Oekraïne. En de drive van Johnson is het gevolg van de aanval van Iran op Israël afgelopen weekend. Vlak daarvoor zat hij nog in Mar-a-Lago bij Trump. En meteen erop beloofde Johnson dat hij onmiddellijk Amerikaanse steun zou geven. Maar weet wel dat hij vanuit de Republikeinse zijde zwaar onder vuur ligt, omdat ze dat niet willen en Trump ook niet. En dan, kangoeroes, ken je die?
Mm-hmm.
Leuk, hè?
Hupsende, lieve dieren.
Leuke, lieve dingen. Nou, wetenschappers hebben ontdekt dat de soorten die er vroeger waren niet zo knuffelig waren.
Oh.
Nou, hoe niet knuffelig, hoor je straks.
Ochtendnieuws.
De Chinese economie. Want de groei van de Chinese economie over het eerste kwartaal van het jaar is beter dan verwacht. Het Chinese BBP groeide met 5,3% ten opzichte van Q1 vorig jaar, blijkt uit cijfers van hun statistiekbureau. Terwijl een schatting van economen op een groeipercentage van 4,6 uitkwam. Dus dat is aanzienlijk beter. Ten opzichte van het laatste kwartaal van vorig jaar was er ook groei te zien, dus ook maand op maand groei. Met name de industriële productie is toegenomen, maar zo zeggen analisten, niet te vroeg juichen. China heeft zich ten doel gesteld dit jaar 5% te groeien, maar die analisten zeggen dat is ambitieus. En dan ja, Q1 5,3%, is dat een meevallertje of zit het er ergens anders in? We weten het niet, maar het gaat nog steeds niet heel goed met het consumentenvertrouwen, met het ondernemersvertrouwen. De vastgoedsector is nog steeds in crisis. Ja. Dus ja, Q1 valt mee, maar de rest van het jaar nog even afwachten om te kijken of je daar ook conclusies uit kan trekken.
En dan gaan we naar het politieke proces in Den Haag. De Eerste Kamer debatteert vandaag over het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen en over de verhoging van het minimumloon. Nou, die eerste gaat het waarschijnlijk halen in de Eerste Kamer, maar de tweede lijkt te sneuvelen. En dat heeft alles te maken met de BBB, die daar nogal prominent aanwezig is. En ondertussen wordt er in de Tweede Kamer uiteraard verder gepraat over een formatie waar Geert Wilders gisteren uit wegliep. Politiek verslaggever Leendert Beekman, goedemorgen.
Goedemorgen, Bas en Iwan.
Nou, die verhoging van het minimumloon, dat is wel een opgegeven zaak, begrijp ik.
Ja, dat lijkt het niet te gaan halen. Het hangt wel om een paar zeteltjes. Je weet het uiteindelijk nooit. Maar BBB heeft gezegd, we willen het niet. En dat heeft aan de ene kant te maken met de koppeling met de AOW, waardoor het niet echt een gerichte maatregel is. Nou zegt D66-senator Paul van Meenen daarover, laat die koppeling dan los. Maar dat wil BBB ook niet. En hij zegt, ja, je kan het niet beide doen en de koppeling behouden Maar ondertussen ook voor een hoger minimumloon zijn, maar die koppeling ook weer als een blokkade zien. Maar BBB heeft ook grote problemen met de dekking, want de rekening komt voor een groot gedeelte namelijk te liggen bij ondernemers.
Ja, en die willen, dat willen ze niet. Ze willen die ondernemer niet beschadigen. En nou was die verhoging van het minimumloon al opgenomen in de voorjaarsnota. Maar als dat niet doorgaat, dan houden we geld over, hè?
Ja, het gaat om 1,5 miljard, Bas. Dat is een hoop geld. En vorige week werd eigenlijk al een beetje duidelijk dat die verhoging van het minimumloon er niet gaat komen. Desondanks heeft minister van Financiën Steven van Weijenberg het wel opgenomen in de voorjaarsnota.
We hebben het opgenomen, zodat als het wordt aangenomen, we er ook genoeg geld voor hebben. Van, dan gaat bijvoorbeeld de AOW omhoog. En als dit onverhoopt zou worden verworpen, ja, dan blijft dat geld over aan de uitgavenkant. En zul je moeten kijken wat je daarmee wil doen. En dan moeten we overigens ook niet vergeten dat die hogere minimumloon en die hogere AOW, dat doe ik ook gewoon nu al eens meegenomen in de koopkrachtplaatjes.
Nou, kijk dan.
Dus, ja, dus ligt er 1,5 miljard nog op de plank, Bas.
Ja, en nou, wij kennen daar wel een bestemming voor, Leendert. Ik zal zo mijn bankrekeningnummer doorgeven. En dat van jou ook. Maar, nee, maar is er bestemming, even zonder gekheid?
Nee, dat is er niet. Oh. De Tweede Kamer wilde de kosten voor de verhoging dekken met onder andere de bankenbelasting, ja, aankoop eigen aandelen, box 2, box 3, nog lastenverzwaringen. De Eerste Kamer zag dat al niet zitten en wilde een alternatieve dekking. Maar toch is het terechtgekomen in die voorjaarsnota.
Ja, de maatregelen om dit te betalen die uit dat amendement komen in de Tweede Kamer, die zijn ook al door de Eerste Kamer en die staan daarmee in het belastingplan. Dus die zijn eigenlijk al wet. En als nou het minimumloon niet door zou gaan, ja, dan wordt de keuze hoe je daarmee om wil gaan. Puur technisch staan die maatregelen in het belastingplan, die blijven staan. En er blijft er dan mogelijk geld over aan de uitgavenkant. Maar dan zal opnieuw moeten worden gewogen. Ja, welke keuzes maak je? Ik denk dat die ook echt dan aan de Kamer zelf is. Zoals collega Van Rij ook de Kamer al alternatieven voor die belastingverhogingen heeft toegestuurd.
Misschien toch nog goed nieuws, Bas. BBB wil met een motie komen om deze voorstellen, die dekkingsvoorstellen, ja, om die toch weer terug te draaien.
Ja, die al wet zijn inderdaad, want door de Eerste Kamer al aangenomen. Hè? Dat was ter dekking van deze maatregel.
Ja, dat zat in het belastingplan en ja, het belastingplan is al behandeld.
Precies.
Ja.
Dan wordt er in de Eerste Kamer ook nog gesproken over het definitief dichtdraaien van de gaskraan in Groningen. Zien we daar nog verrassingen?
Nee, en ik moet heel voorzichtig zijn met mijn woorden. Ze gaan vandaag ervoor stemmen om die gaskraan, die putten, echt dicht te storten. Ja. Dus die kraan gaat definitief dicht. Twee weken geleden was er natuurlijk een hoop ophef omdat de VVD toch nog wilde spreken over leveringszekerheid. Nou, als je gas Groningen en leveringszekerheid in één zin gebruikt, dan beginnen ze in Groningen al zenuwachtig te worden. Als die kraan dicht is, dan wil de VVD, dus als die echt dichtgestort is, die put, dan willen ze toch nog wel spreken over leveringszekerheid. Maar pas als die kraan dicht is, dat moest ik er expliciet bij zeggen.
Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Dan naar de formatie. Want gisteren is Wilders weggelopen tijdens de onderhandelingen. Ja, ja, en Jessel Gus, VVD-leider, die zei er gisteren bij Bo het volgende over.
Ik denk dat als we tot 7 uur of later door waren gegaan, dat we bij dat hoofdstuk er bijna uit hadden kunnen zijn. Dus ik vind het heel erg jammer. Ik ben blij dat we morgen doorgaan, want ik denk dat dit allemaal veel te lang duurt. Maar dit was wel opmerkelijk. Ik vond dat het er een beetje uitzag alsof het van tevoren bedacht was. En ongeacht hoe dat gesprek zou verlopen, hij opstond en zei ik ga nu weg.
Nou, dat vind ik wel een stevige beschuldiging. Is dat inderdaad wellicht zo dat hij dit van tevoren had bedacht? Ik loop weg, want dat staat een keer goed.
Ja, ik zat daar niet bij, maar ik heb eerlijk gezegd ook met verbazing naar het interview zitten kijken. Mm-hmm. En dat had ook te maken met een quoteje dat hier net voor zat, ja, van Jessel Gus. Zij zei namelijk, ja, we hadden een pakket rondom migratie, hadden we klaar liggen. Ja. Als de wil er was geweest, hadden we met z'n allen eruit kunnen komen. Dat wijst dus ook op als we tot 7 uur door waren gegaan. En ineens liep er een partij weg. En ik had een flashback naar juli vorig jaar rondom de val van het kabinet. Mm-hmm. Want op dat moment hoorde ik onder andere het CDA en de ChristenUnie soortgelijke woorden zeggen. Er lag een groot migratiepakket, we hadden er met elkaar uit, ja, kunnen komen, en ineens liep er een partij weg. Ja, het was misschien wel een koekje van eigen deeg, eventjes van Wilders. Ja. Ik vond het heel opvallend, Bas.
Een déjà vu'tje. Maar hij heeft gezegd, ja, achteraf, en ik ben klaar met concessies doen. En dat is natuurlijk de vraag. We weten niet hoe zo'n plan er dan uit zou kunnen zien, maar kennelijk werd het iets te veel gestretched op wat hij wilde op dat dossier.
Ja, daar wijst alles op. Maar of Wilders nou veel concessies gedaan heeft, we weten natuurlijk niet welke afspraken er al gemaakt zijn aan tafel en waar wij geen weet van hebben. Nee. Maar als je naar de publieke concessies kijkt, dan heeft hij vooral dingen die je echt niet kan uitvoeren, al zijn plannen rondom de islam bijvoorbeeld, die tegen de grondwet ingaan. Ja, als je iets in de ijskast zet wat onuitvoerbaar is, doe je dan een concessie. Hij kon geen premier worden, maar ook dat was van tevoren wel duidelijk. Jesse Joekers had al gezegd, ik stap niet in een kabinet met premier Wilders. Ja, dus of hij nou echt een concessies heeft gedaan, dat is nog maar de vraag. Ze gaan vandaag doorpraten. En misschien wel goed nieuws voor jullie, Bas en Iwan. Ja. Er wordt gesproken over de maximumsnelheid op de snelweg.
Ja, dus dat hoorden wij.
Kort een paar minuten langer op bed liggen. Want je mag misschien wel met 130 richting de studio van BNR gaan rijden.
Door het centrum van Amsterdam. Nee, nou, dat is niet.
Ik doe dat al elke dag. Ja, want ik mag voor 6 gewoon 130. Dus dat is, maakt mij niet uit.
Oh, dat maakt allemaal niks uit.
Terugweg is het wel lekker.
Ja.
Het blijkt helemaal niet te helpen, hebben onderzoekers nu gezegd. Het zorgt niet voor een echte structurele lagere stikstofdepositie, die 130.
Ja, dat schijnt zo te zijn. Maar ik moet zeggen, Bas, ik rij ook wel eens wat harder. Mm-hmm. 's avonds als ik terugga. En zoveel scheelt het ook weer niet.
Nee, natuurlijk niet.
Want uiteindelijk word je toch nog bij een stoplicht. Alles wat je inhaalt, alles wat er gebeurt op de snelweg, dat je wat sneller bent. Ja. In de stad, bij de stoplichten, ben je dat allemaal weer kwijt.
Maar in Europa is het wel een beetje een rare figuur. Overal rijden ze harder dan bij ons.
Ja, dat is het verhaal.
Ja.
Oké, okay. Hey, maar even een belangrijk ding. Wilders zit vandaag dus wel weer aan tafel.
Ja, Wilders zit wel weer aan tafel. Okay. Ze gaan met z'n vieren verder om 9:30. En met een beetje geluk spreken we elkaar daar rond 10 nog heel eventjes over in de ochtendspits.
Dankjewel. Leendert Beekman, onze politiek verslaggever.
Ja, even kort de waarschuwing voor deze ochtend. Mensen die moeten gaan vliegen of iemand willen ophalen vanaf Schiphol. Want er was gisteravond een storing bij Luchtverkeersleid Nederland. Daar zo meteen nog even kort over. Die is verholpen. Toch deze ochtend nog tientallen vluchten geannuleerd op Schiphol. Vanwege nog steeds onstuimig weer met harde windstoten. En daardoor kunnen dus vluchten vertraging oplopen of worden geannuleerd met de luchthaven. Nou, we hadden gistermiddag rond de middaguur begonnen, die ellende met wind, onweer, hagel zelfs en dergelijke. Dat is dus eigenlijk een beetje nog een soort nasleep daarvan. En naar verwachting duurt dat tot rond het middaguur. Nou, ik zei het al, rond middernacht was er ook al een paar uur, 2,5 uur amper vliegverkeer in het Nederlands luchtruim. Storing bij Luchtverkeersleiding Nederland. Vanaf 11:00 tot 2:30 konden er geen vluchten landen of opstijgen. Stijgen of relatief laag overvliegen. Die storing is inmiddels weer verholpen. Maar wel allerlei mensen die op plekken terecht zijn gekomen waar ze eigenlijk niet hadden moeten zijn. Ik zag inderdaad op Brussel geland en dergelijke. En dan later toch nog wel naar Amsterdam. Maar vervelend. Gisteren ook al tientallen vluchten geannuleerd vanwege die zware windstoten. En ook deze ochtend mocht je willen vliegen. Even kijken op de website van je airline.
Ja, vandaag ook weer een dag in het grote cijferseizoen. Jochem Visser en Wesley Weerts van BNR Beurs.
De Amerikaanse banken zijn nog niet eens klaar of het Nederlandse cijferseizoen komt al uit de startblokken. Te beginnen bij Fastnet. De bouwer van laadstations boekte over vorig jaar zijn eerste positieve bruto bedrijfsresultaat. Het bedrijf groeit hard, maar maakt nog altijd onderaan de streep verlies. De vraag naar elektrische auto's valt tegen en beleggers zijn vooral benieuwd naar een nieuwe dreiging. De komst van Franse laadpalenboer Electra, waar Nederlandse pensioenbelegger PGGM net 300 miljoen euro in stak.
Luxe concern LVMA komt ook met cijfers en daar zijn eigenlijk maar twee vragen. Wordt oprichter Bernard Arnault niet wat te oud? En is China binnenkort nog wel zo'n groeimarkt nu de economie zo aan het kwakkelen is? Tot slot staan ook Bank of America en Morgan Stanley klaar om te vertellen dat de renteinkomsten dit jaar langer blijven stijgen. En zakenbankiers die krijgen het ook makkelijker, want het aantal deals stijgt weer voorzichtig. Maar wees een slimme belegger en let vooral ook even op de creditcards en autoleningen, want het aantal wanbetalers stijgt nog altijd.
Ja, dat zijn Wesley Weerts en Jochem Visser. En als je benieuwd bent naar de cijfers van Fastnet en een toelichting, om 7:30 in de reguliere uitzending is Michiel Langezaal, de CEO van het bedrijf, onze gast. En dan gaan we naar de sterkte van de huizenprijzen. Dit is groter dan verwacht, hè?
Groter dan verwacht, blijkt uit de woningmarktmonitor van ABN AMRO. De bank stelt de prijsramingen voor koopwoningen naar boven bij, van 4-6% dit jaar, aanzienlijk dus. En volgend jaar van 3,5-5%. En ze zeggen de huizenprijzen die gaan richting een recordniveau. We gaan praten met Philip Bokelo. Hij is econoom woningmarkt bij ABN AMRO. Meneer Bokelo, goedemorgen.
Goedemorgen, hallo. Ja,
en die woningmarkt die veert dus weer wat op.
Klopt, ja. De prijzen stijgen sinds mei vorig jaar na een periode van daling. En inmiddels zitten we eigenlijk alweer bijna op het niveau van het moment dat die daling inzetten. Mm-hmm. En ik denk als de cijfers van maart gepubliceerd zijn, dan zitten we er waarschijnlijk alweer boven. En ja, de verwachting is dat dat die stijging wel door zal zetten. Mm-hmm. Een belangrijke reden is dat de lonen behoorlijk stijgen en dat de rente omlaag komt.
Ja, en als we even kijken ook naar de eerste maanden van dit jaar, dan ziet u bijvoorbeeld ook fors meer transacties als het gaat om woningverkoop.
Ja, we hebben inderdaad behoorlijk wat meer transacties gehad dan vorig jaar in de eerste twee maanden. Maar toen lagen de transacties op een bijzonder laag niveau. En de transacties hebben ook wel een impuls gekregen van bijvoorbeeld de startersvrijstelling, maar ook de verruiming van de NAG-regeling. Dus dat heeft de verkoop wel goed gedaan. En we zien ook wel wat meer belangstelling bij kopers om bijvoorbeeld nieuwbouwwoningen te kopen. Er was eerder nog terughoudendheid. Dan zal het niet zo zijn dat die nieuwbouwwoningen flinker worden aangevuld de komende jaren. Dus er zit toch wel een rem op de langere termijn. En als we kijken naar de transacties, houden we er toch rekening mee dat die op een laag niveau blijft ten opzichte van de jaren hiervoor.
Ja, dus wat dat betreft kunnen we één ding stellen, die hoge prijzen, allemaal leuk, maar dat komt uiteindelijk door een beperkt aanbod. En het feit dat we allemaal wat meer zijn gaan verdienen en de schade van de inflatie en conflicten niet zo heel erg gevoeld hebben, kan je stellen.
Nou ja, die inflatie is natuurlijk behoorlijk hoog geweest. En dat heeft de koopkracht behoorlijk aangetast. Maar de werknemers die hebben dat verlies aan koopkracht inmiddels toch behoorlijk goed kunnen maken. Omdat die cao-lonen behoorlijk meestijgen. Mm-hmm. De krapte op de arbeidsmarkt is daar natuurlijk een belangrijke factor in. Ja. Werknemers kunnen de bedrijven hebben ruimte ook, financiële ruimte ook, om die werknemers tegemoet te komen.
Ja, precies.
En dat verlies is eigenlijk wel weer goed gemaakt. En als die lonen stijgen, kun je ook wat meer lenen. En dat vertaalt zich vervolgens ook wel weer terug in de huizenprijzen. Ja.
Nou, eventjes naar het andere, hè, want we weten, Hugo de Jong is bezig met die regeling vanaf 1 juli aanstaande, waarbij die wet op huurdersvergoeding op de huurinkomsten wordt aangepast. NVM zei vorige week al, de prijzen gaan omhoog. Slecht nieuws voor starters. Jullie zien een klein beetje hoop voor de starter.
Nou ja, je vertelt over de beleggers. Die krijgen allerlei met nieuwe regelingen te maken. Ja, ze hebben hoge belastingen om de oren gekregen. Ze hebben ook beperkingen gekregen als ze in steden waar heel veel huurwoningen al zijn op te kopen. Dus er komt nu waarschijnlijk nog bij, of mogelijk bij, ook de huren gedimiteerd worden. Juist in de categorie waar veel beleggers actief zijn. Ja. In het middensegment kunnen woningen terugvallen naar het gereguleerde segment. Dat betekent dat die huren daar lager worden. Dat is op zich goed nieuws voor de huurders die erin zitten.
Ja.
Maar minder goed nieuws voor de beleggers die er ook geld aan willen verdienen.
Ja, die zijn massaal die huizen van de hand te doen.
Nou ja, massaal. Op dit moment valt dat nog op zich mee. Maar inderdaad, eerder was het nog zo dat beleggers huizen kochten. En nu zie je toch langzaam dat ze per saldo huizen verkopen. En de verwachting is dat op het moment dat die regeling daadwerkelijk doorkomt, dat er misschien wat meer beleggers huizen op de markt zullen brengen. En dat zit vooral in die categorie waar ook starters naar kijken. Ja, dus zal het wel zo zijn dat het om huizen gaat die in de wat dure steden aangeboden worden. Dus het is niet dat het over heel Nederland verspreid nu meer woningen voor starters beschikbaar komen, maar waarschijnlijk toch ook wel in meer die populaire steden.
En gaat dat juist daar wat prijsdruk geven inderdaad, omdat er wat meer aanbod is, dat de prijzen daar wat naar beneden kunnen voor die starter? Of denkt u nou, dat effect gaan we niet zien?
Nou, ik denk niet dat het per se in lagere prijzen zal uitbonden, maar meer aanbod. Dat zal het wel. Het zit meer en meer aanbod. Waar ze nu achter het net vissen, hebben ze nu minder te maken met beleggers die er ook op azen. En dat maakt het voor de starter ietsje makkelijker om ertussen te komen.
Nou, eindelijk goed nieuws voor de starter. Dank, Philip Bokelo, econoom woningmarkt bij ABN AMRO.
We gaan naar de kranten in het Financieel Dagblad. Verhuizing Aegon naar Bermuda heeft fiscaal staartje in Nederland. Voor de verhuizing vormde moederconcern van Aegon een fiscale eenheid met zijn Nederlandse dochters. En door beëindiging van die fiscale eenheid, die constructie, worden nu transacties binnen die eenheid tot 6 jaar terug zichtbaar voor de fiscus. En dat zou tot belastingaanslagen met terugwerkende kracht kunnen leiden.
Ja, dan de twee financiële kranten, Financiële Telegraaf en het FD. We hebben een verhaal over nieuwe sancties tegen Rusland, want die jagen de metaalprijzen omhoog. De prijzen van aluminium en nikkel die zijn gisteren tot 9,4% opgelopen.
En tot slot de Volkskrant. Veel meer bodemberoerende visserij in Nederlandse natuurgebieden dan in andere landen, blijkt uit onderzoek van de Marine Conservation Society. Tussen 2015 en 2023 is er zo'n 2,1 miljoen uur gevist in Nederlandse Natura 2000 gebieden.
Dan nog een mooi wetenschapsverhaal dat ik tegenkwam. Australische wetenschappers in de buurt van Lake Calabonna in Australië, die hebben drie nieuwe soorten reuzenkangeroes ontdekt die tussen de 5 miljoen en 40.000 jaar geleden in het land leefden. En een van die drie gevonden skeletten is van een kangeroe die ongeveer 2 meter hoog was en 170 kilo woog. En hoewel ze er ongeveer hetzelfde uitzagen als de kangeroes van vandaag, waren ze volgens de verklaring gedrongener en gespierder en waren zo gebouwd dat ze over grote afstanden konden springen. Ze waren 2 keer zo groot als het grootste ras van nu, de rode kangeroe. En dan denk je altijd, ja, skelet, daar kan ik niet zoveel mee. Het intrigeert mij nou, wat voor geluid maken ze? Hoe zouden ze hebben geklonken? Weet jij hoe een boze kangeroe nu klinkt, Iwan?
Van nu, nee. Nee?
Ja?
Zo.
Dat is niet fijn.
Klinkt nee. Iemand die...
Dat is grimmig, hè?
Die met ademnood, ja.
Moet je je voorstellen, als hij 2 keer zo groot is. Even genept, want dat was de T-Rex uit Jurassic Park.
Hoe kan Europa de concurrentieslag met de VS en China winnen? Op welke manier moet Europa verder met de kapitaalmarktunie? En hoe zorgen we dat beleggen over de grens makkelijker wordt? Thema's die we met verschillende politieke partijen bespreken in het BNR Finance Debat. Als opmaat naar de Europese verkiezingen. Dinsdag 28 mei om 7 uur 's avonds op BNR. En natuurlijk direct daarna als podcast.
Het BNR Finance EU verkiezingsdebat wordt mede mogelijk gemaakt door Dutch Fund and Asset Management Association, Nederlandse Vereniging van Banken, Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen en het Verbond van Verzekeraars. Voor een financieel gezonde toekomst van Nederland in Europa.